Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen van Psalm 105 en daarvan het tweede vers. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt de hoogste vreugde psalmen. En we zingen ook het tiende vers, dat hebben kinderen van de zondagsschool geleerd, dus dat is heel bekend voor jullie. Wie kan Gods wijsbeleid doorgronden? Psalm 105, de versen 2 en 10. We gaan luisteren naar de woorden van de 10 geboden en de samenvatting daarvan. En daarna zingen we Psalm 119, vers 49. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Psalm 119, vers 49. Zingen we na de wet en de samenvatting. Gemeente, de Heere sprak en hij spreekt ook vandaag al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat, toen hij gezegd heeft: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen en zijn geest in deze dienst. Trouwe Heere, barmhartige en heilige God, wat een rijke zegen dat we op deze zondagmorgen hier weer een kerkdienst mogen ontvangen uit uw hand. Dat gij ons dat geeft, Heere, en dat alweer opnieuw op deze zondag. Het mag al een paar zondagen weer zo zijn dat we allemaal als gemeente hier samen mogen komen. Dat is een diep voorrecht om dat met elkaar als jongeren en als ouderen uit uw hand te mogen ontvangen. En ook een zegen dat anderen thuis of op andere plekken met ons verbonden mogen zijn. Heren, dat hebben wij niet verdiend. Het is een onverdiend voorrecht wat gij ons geeft. We bidden u dat we dat ook vanmorgen in alle veiligheid mogen doen. En dat het samenkomen van de gemeente niet een brandhaard zal zijn van besmettingen. Wil ons daar genadig voor bewaren en behoeden. Heren, we beseffen ook dat het in andere landen zo heel anders is. Op vele plaatsen waar vervolging is, waar oorlog is. We denken bijzonder aan het volk van Oekraïne en we dragen hen ook aan u op. We horen ook dat ook daar wel bijeenkomsten rondom uw woord gehouden worden. In kelders van kerken of op andere plaatsen waar men veiligheid en beschutting zoekt. Wil ook daar genadig uw zegen schenken. En bovenal ook vrede gebieden in dat land. Want gij zijt het toch ook, Heere, die de oorlogen doet ophouden. We bidden u dat u de macht van de boze in dat land genadig wilt weren en teniet doen. En dat gij het volk wat zo in ontreddering is gekomen genadig wilt bevrijden en tot vrede wilt brengen. En dat gij ook de vluchtelingen nabij wilt zijn, die alle kanten heen uitgezworven zijn, tot ook in ons eigen land toe. Heren, wil ook hen een schuilplaats bereiden, een ontvankelijk hart bij andere mensen, en hen behoeden en bewaren in alles wat zij hebben mee te maken. Wij belijden u dat wij het niet verdiend hebben om vanmorgen in alle vrede en rust hier samen te komen. Want wij zijn mensen die zojuist uw geboden hebben gehoord. En wat is daar dan in ons leven van terechtgekomen, Heren? U kent ons, u kent onze gedachten, u kent onze woorden, u weet van onze daden, heel onze handel en wandel, het hele leven ligt voor u open. We bidden u om de leiding van uw Heilige Geest, opdat wij onze zonden en overtredingen inzien en belijden. Want we hebben het samen mogen zingen, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag die ijverig te betrachten. Dat is het doel waartoe gij ons gemaakt en geschapen hebt. Dat we zouden luisteren en doen wat gij van ons vraagt. Maar Heren, we zijn doelmissers zo dikwijls. En van nature al helemaal. Ontferm u genadig over ons. Door die grote genade en ontferming in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Wil door uw Heilige Geest ons ook doen zien op Hem, als de overste leidsman en de voleinder van het geloof, opdat we Hem mogen kennen en leren kennen als onze Verlosser en Zaligmaker van al onze zonden. Heere, wees met ons deze morgen, als de Bijbel opengaat. Wil ons daarin zegenen met uw Heilige Geest, opdat ook onze harten opengaan voor uw woord. Doet gij die harten open, opdat u en wij elkaar mogen ontmoeten. En dat wij in vrede met u mogen leven, door het verzoenend lijden en sterven van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. Heren, laat de Bijbel zo opengaan dat wij de Heere Jezus in dat lijden en sterven mogen verkondigen op deze lijdenszondag die gij ons geeft in de voorbereiding naar Pasen toe. Wil zo ons voorgaan in het spreken, in het luisteren ons nabij zijn, opdat we de woorden van u niet alleen horen, maar ze ook ontvangen. Ja, dat we u zelf omhelzen met alle liefde van ons hart en met alle geloof. Heren, we zijn van u in al die dingen afhankelijk. Gedenk ons uit louter genade in de vergeving van onze zonden. Om de Heere Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen uit de Bijbel en wel in het Oude Testament, in Jesaja 53 en daarna in het Nieuwe Testament, in het Marcus-evangelie, in hoofdstuk 10. Jesaja 53 lezen wij een paar versen. De versen 10 tot en met 12. Jesaja 53 is een heel bekend en ook beroemd geworden hoofdstuk, waar de profeet verkondigt over de knecht des Heren, dat is de Heere Jezus, en bijzonder in zijn lijden en sterven, maar ook in zijn overwinning en in het zaligmaken van zondaren. Jesaja 53, vers 10 tot en met 12. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat is dus de Heere Jezus te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover Jesaja 53. Dan lezen we verder in Markus 10. Op deze derde lijdenszondag lezen we de derde aankondiging van het lijden van Christus. In Markus 10 vers 32 tot en met vers 45 lezen we. Markus 10 vers 32. Over Jezus en zijn discipelen. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En zij waren verbaasd. En hem volgende waren zij bevreesd. En de twaalven wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende, Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen, wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen, gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden, daar ik mede gedoopt word? En zij zeiden tot hem, wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen, de drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden, daar ik mede gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen, gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen. En hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover de schriftlezing. En de tekst, gemeente, is uit Marcus 10 en daarvan vers 45, waar de Heer Jezus zegt over zichzelf: want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En een rantsoen, dat is een los prijs of los geld. We willen daarbij stilstaan met als thema Jezus de koningknecht. En we horen hier in de eerste plaats over hem als de knecht. In de tweede plaats als de losprijs. En in de derde plaats als de koning. Jezus de koningknecht. Om hem gaat het vanmorgen. Eerst letten we op hem als de knecht. In de tweede plaats als de losprijs. En ten derde als de koning. En voordat we daarbij stilstaan, zingen wij van Psalm 32, de versen 1 en 3. Van Psalm 32, de versen 1 en 3. En ik deel u het volgende mee, wat de diensten betreft voor volgende week zondag 20 maart, Deo Volente. Om 10 uur dominee H. Liefting en om 6:30 proponent A.R. van Asselt uit Baren. De collecten van vandaag, de eerste is voor bestemming Oekraïne en de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Vanmiddag om 14:00 is er zondagschool. Woensdag 16 maart is er Bijbelkring Berea om 8:00. En vrijdag 18 maart is de 16-plus club om 7:45. Tot zover deze mededelingen. Laten we samen nu zingen van Psalm 32, de versen 1 en 3. gemeente, zou u graag de baas willen zijn? En jullie, jongens en meisjes, zou je graag de baas willen zijn? Dan kun je doen wat je zelf wilt, de hele dag. En je kunt alles zelf beslissen, want jij bent de baas. Ik zag pas een vriendenboekje bij een van onze kleinkinderen. Zo'n klein boekje, hè? Een soort schrift eigenlijk, waar kinderen door andere kinderen iets in kunnen laten schrijven. En dan kun je invullen over je hobby en over je leeftijd en waar je woont en zo. En daarin stond de vraag: als ik 24 uur de baas was, dan zou ik... Nou, dat kon je dan invullen. En ik keek zo'n beetje dat boekje even door. Dan zou ik de hele dag snoep eten, schreef een kind. Dan zou ik andere mensen mijn huiswerk laten maken, schreef een ander. Ja, als ik 24 uur de baas was, dan zou ik... Ja, zo'n regeltje in zo'n vriendenboekje, dat maakt het baas zijn in je wakker, het baas willen zijn. Wie wil er nou niet wel eens de baas zijn? Dat zie je ook in de politiek. Het gaat vaak om de macht. In Rusland, hoe het met Oekraïne omgaat, in machtswellust. Op een heel verschrikkelijke manier natuurlijk. Maar net zo goed gaat het bij ons in Nederland ook vaak om de macht. En je ziet het in de hele maatschappij. Mensen willen de baas zijn. Een ander moet het doen wat ik wil. Je ziet het helaas ook in de kerk. Ik zeg helaas, want dat is nou precies niet de bedoeling. En niet wat Jezus zegt. Hij zegt in vers 43, doch alzo zal het onder u, discipelen, niet zijn. Kijk naar de Heer Jezus zelf. Als het erom gaat om de baas te zijn, daar gaat het bij hem niet om. En daarom zegt hij ook ergens, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Laten wij vanmorgen, gemeente, op deze derde lijdenszondag op de Heer Jezus letten als de koningknecht. En dan gaat het eerst om hem als de knecht. Want hij zegt in onze tekst, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Laten we eerst ervan doordrongen raken waarom de Heer Jezus is gekomen in deze wereld. Dat Hij is gekomen. En waarvoor Hij is gekomen. Wat zegt Hij in deze tekst? Waarvoor is Hij gekomen? En andersom ook, waarvoor is Hij niet gekomen? Hij is niet gekomen, zegt Hij, om gediend te worden. Dus de Heer Jezus is niet gekomen om de baas te zijn. Waar is hij wel voor gekomen? Hij zegt, ik ben wel gekomen om te dienen. Om te dienen. Gisteren en eergisteren was het de vrijwilligersactie van NL Doet. Allerlei mensen, misschien heb je ook wel daaraan meegedaan, gingen bij andere mensen of bij instellingen allerlei vrijwilligerswerk doen. Dat is één keer in het jaar. Van de Heer Jezus zou je met eerbied mogen zeggen, de hemel doet. Want de Heer Jezus is op deze aarde gekomen om het allergrootste vrijwilligerswerk te doen. Want Hij is vrijwillig gekomen van de hemel naar de aarde. Om te dienen. Vrijwillig. Gewillig. In gehoorzaamheid aan zijn vader, maar gewillig te dienen. Daarvoor is hij gekomen. En dat was wel een heel grote vernedering voor hem. Op een grandioze manier heeft apostel Paulus dat later geschreven als hij schrijft in Filippenzen 2 dat de Heer Jezus Christus zichzelf vernietigd heeft. Dat betekent dat hij zich ontledigd heeft. En dat hij de gestalte van een dienstknecht, daar heb je het, een dienstknecht heeft aangenomen. En dat hij aan ons mensen gelijk is geworden. Ja, de Heer Jezus verliet de hemelse heerlijkheid en de glorie bij zijn Vader. En hij kwam in deze donkere en duistere wereld, te midden van alle zorgen en te midden van alle zonden die er zijn als gevolgen van de zondeval in het paradijs. Wat een enorme vernedering voor de Heer Jezus om hier op deze aarde te komen. Maar laten we eerlijk zijn, u bent misschien wel gewend aan die gedachte dat hij op de aarde gekomen is. En je beleeft het soms amper als een vernedering en je zegt vanmorgen, ja, het is de lijdenstijd. Natuurlijk, het gaat elke week weer iets over het lijden van Christus en over zijn sterven en dat hij aan het kruis is gegaan en zo. Ja, dat weten we onder de hand ook wel. Nou, de discipelen van de Heer Jezus, aan wie hij het hier vertelt, die zijn er nog helemaal niet aan gewend. Ze hebben de Heer Jezus horen zeggen in vers 33 en 34, wat we lazen, wat er met hem gebeuren zal. Jezus gaat naar Jeruzalem, hij zal overgeleverd worden aan de overpriesters. Ze zullen hem bespotten, geeselen, bespuwen. En hij zal gedood worden. Maar, zegt hij, op de derde dag zal ik weer opstaan. Nou, de discipelen zijn bepaald niet gewend aan deze boodschap uit de mond van de Heer Jezus. De vraag is zelfs of die boodschap wel tot hen doordringt als hij dat zegt. En de vraag is vanmorgen of die boodschap wel tot ons doordringt, tot u en tot jou. En tot mij, dat het tot je doordringt dat de Heer Jezus gekomen is om zich te vernederen in deze wereld. Want je kunt er ook zo gewend aan zijn dat je dat wel weet. Dat het helemaal langs je heen gaat en dat je zegt, oh ja, dat weet ik al wel en het doet je helemaal niet iets. En je hart is niet verlangend en niet begerig naar deze Heer Jezus. Denk er eens over na, gemeente, voor jezelf. Is het niet heel vreemd dat Jezus gekomen is naar deze aarde? Dat hij zich zo vernederde. Is dat niet vreemd? Dat hij mens werd. Dat hij gekruisigd werd. Is het niet vreemd dat hij niet kwam om de baas te zijn, maar om te dienen? Dat hij kwam als knecht. Als de knecht des Heren. Dat is toch vreemd, want Jezus is toch koning? Ja, hij is ook priester, hij is ook profeet, maar hij is ook koning, Sions vorst, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. En dan zich vernederen? Hij is toch de schepper van de hemel en van de aarde? In den beginne was het woord, zegt apostel Johannes. Dat is Christus en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder dat woord, zonder Christus, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En gaat hij, de koning, de schepper, gaat hij lijden? Gaat hij sterven? Gaat hij zich vernederen? Gaat hij dienen? Ja, let er dan even op hoe hij zichzelf noemt in onze tekst. Want wie is hij? Welke titel heeft hij ook? Hij noemt zich hier de Zoon des Mensen in de tekst. En ook in vers 33 hebben we die titel al gelezen. De Zoon des Mensen. En heel vaak in het evangelie noemt de Heer Jezus zich met die bijzondere titel. De Zoon des Mensen, of de Mensenzoon, of de Zoon van de Mens. Het is een titel met een heel speciale betekenis. Wat dan? Nou, die titel die kom je al tegen in het Oude Testament in het boek Daniël. In Daniël 7, vers 13 en 14, daar profeteert Daniël en dan ziet hij de Heer Jezus, zeg maar, de mensenzoon in een visioen. De zoon des mensen, een goddelijke persoon. En aan hem wordt door God, de Vader, het eeuwige koningschap gegeven. Hij is de wereldrechter. Hij zal in het eindgericht de rechter zijn over het leven van ons mensen. Hij is Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hij is God, zegt Paulus, boven alles te prijzen in eeuwigheid. En wat doet hij? Wat doet deze zoon des mensen? Wat doet deze wereldrechter? Hij komt naar beneden. Hij is gekomen uit de hemel op de aarde. Hij heeft zich vernederd. Gekomen om te dienen. Gemeente, dat is het lijdensevangelie. Deze koning wordt knecht. Knecht van God. Zoals we bij Jesaja lazen, de knecht des Heren. Deze rechter komt naar beneden om de redder te worden. De redder van mensen als wij. De redder van zondaren. Met de bedoeling dat wij in hem zullen geloven. De redder van allen die in hem geloven. Gaan geloven. Deze zoon des mensen is gekomen om gediend, niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen. Ja, maar nu stel ik ook wel even de vraag, waarom zegt de Heer Jezus dat hier nou? Waarom zegt hij dat ook juist op dit moment? Ja, het is het lijdensevangelie, dat is waar. En dan mag het en dan moet het ook altijd en overal verteld en verkondigd worden. Het mag altijd gezegd worden. Opdat u en jij ook in deze Heer Jezus je verlosser en je zaligmaker zullen zoeken. Daar gaat het natuurlijk om. Daarom wordt hij verkondigd als de lijdende borg en zaligmaker. Maar ik stel toch ook de vraag, waarom zegt hij het nou juist hier op deze plek? Nou, dat is omdat twee van zijn discipelen graag de baas willen zijn. Maar dan moeten zij leren dat het erom gaat dat ze moeten dienen. En dat moeten wij ook leren dat het erom gaat dat wij zullen dienen. Dat hebben we gelezen in de Bijbel over Jacobus en Johannes. Twee broers, twee zonen van hun vader Zebedeus. Ze willen graag een ereplaats krijgen in het koninkrijk van Jezus. Daar vragen ze ook om. Maar de Heer Jezus wijst hun verzoek af. En dan nemen de andere 10 discipelen dat deze broers heel erg kwalijk. Die vinden, die hadden dat helemaal niet mogen vragen. Weet je waarom ze dat, die twee broers, kwalijk nemen? Omdat ze zelf ook wel graag op die ereplaats bij Jezus zouden willen zitten. Ze zouden zelf ook wel de baas willen zijn. Die 10 discipelen zijn uit hetzelfde hout gesneden als die 2 discipelen. Het is net als bij 2 kinderen, hè? Zeg maar Jan en Peter. Ze hebben allebei van moeder een lekkere koek gekregen. En even later vraagt Jan aan moeder, mama, mag ik nog zo'n koek? Nee, zegt moeder, dat gaan we niet doen. En dan neemt Peter het Jan heel erg kwalijk dat hij nog om zo'n koek heeft gevraagd. En Peter begint allemaal lelijke dingen tegen Jan te zeggen. Waarom doet Peter dat? Waarom neemt Peter het Jan zo kwalijk dat hij nog om zo'n koek heeft gevraagd? Nou, omdat Peter zelf ook eigenlijk nog wel zo'n koek had willen krijgen. Peter is helemaal niet anders dan Jan. En zo zijn ook die 10 discipelen niet anders dan die 2. Door die ergernis over die 2 broers verraden zij zichzelf. En wat zegt Jezus dan tegen alle 12? tegen die 10 en tegen die 2. En wat zegt hij ook tegen ons vanmorgen, gemeente, tegen u en tegen mij? Hij vergelijkt hen met de grote wereldleiders, die heersen over de volken, die de baas willen zijn over anderen. Ja, dat is wat je momenteel ziet bij Rusland, hè. Als een beer wil dat land, die leider, wil andere mensen, andere volk opeten. De baas spelen. Maar ook in een democratie als bij ons gaat het vaak om de macht. De meeste stemmen straks van de week bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb bij geen enkele partij nog gelezen. We willen zo klein mogelijk zijn straks. Nee, zo groot mogelijk. De meeste invloed, de baas. Maar zo zal het onder u niet zijn, zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen, tegen zijn kerk, tegen de broeders en de zusters. In mijn kerk, zegt Jezus, gaat het er niet om dat je de baas zult zijn. Maar je bent groot als je een dienaar bent voor anderen. Als je elkaar dient door de liefde. Ziet u, en daarom, omdat die twee broers met dat verzoek kwamen, daarom vertelt Jezus nu, op dit ogenblik, wat hij zegt, dat hij gekomen is, niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen. En zijn ziel te geven, tot een rantsoen voor velen. Opdat de discipelen daarvan zullen leren hoe zij in het leven zullen staan. En dat wij ook zullen leren hoe wij in dit leven zullen staan. Ten opzichte van de Heere en ten opzichte van elkaar. Een houding van dienen. Ja, maar we weten ook wel dat we vanuit het paradijs de houding hebben meegekregen van hoogmoed. Als God willen zijn, boven God eigenlijk wel, en ook boven andere mensen willen zijn. Geen houding van liefde en van zachtmoedigheid en van nederigheid, maar een houding zit in ons van machtswellust, ikke. En die houding, gemeente, die stelt ons schuldig. Schuldig voor de Heere. En de vraag is natuurlijk of wij dat in ons leven ook al wel ontdekt hebben. Hè? Dat je hebt ontdekt, het gaat bij mij alleen om ik en vooral om ik. En daardoor sta ik schuldig bij God. Want je moet altijd proberen als je de Bijbel leest om zo'n tekst op je eigen leven te betrekken. Dat is ook het doel van de Heilige Geest. Dat hij de woorden van de Bijbel op je eigen leven wil laten slaan. En dus wel een vraag of je er ook mee bezig bent hoe je dan in het leven staat naar de Heere toe en naar andere mensen toe. In de gemeente en buiten de gemeente. En dat je ontdekt, ik sta schuldig voor God en de mensen. Ik heb verzoening nodig. En wat zegt de Heere Jezus nu in de tekst? Ik ben gekomen om die verzoening te verdienen. Want ik ben gekomen om mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot een losprijs, zei ik al, betekent dat. En daarom willen we in de tweede plaats de Heer Jezus als de losprijs verkondigen. Zoals hij dat zelf hier doet. Jezus verkondigt zichzelf aan u en jou en mij als de losprijs die wij nodig hebben. Als hij zegt, ik ben gekomen om te dienen. Want wat is dat dienen dan? Dat is dat hij gekomen is om zich te geven als een losprijs voor velen. Dat is het eigenlijke lijdensevangelie. Dat Christus als dat rantsoen, als die losprijs, als dat losgeld is gekomen. Nou, wat een losprijs, wat een losgeld is, dat weten we ook wel. Want regelmatig wordt door mensen losgeld geëist. Als ze iemand ontvoerd hebben, of als ze ergens iemand hebben gegijzeld, zoals een poosje geleden nog in Amsterdam het geval was. En dan zei ik, wij staan schuldig tegenover de Here, omdat wij niet op God en zijn eer gericht zijn, maar meer op ikke zijn gericht. En daarvoor hebben wij verzoening nodig. Dat wil zeggen dat wij losgekocht moeten worden. Maar het probleem is dat wij zelf die losprijs onmogelijk kunnen betalen. Om het met Psalm 49 te zeggen, de mens kan die prijs der zielen, dat rantsoen, dat is dat losgeld, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. We denken vaak van wel, en veel mensen proberen het ook wel, om zelf te betalen met een fatsoenlijk leven en door niet al te gekke dingen te doen. Maar het lukt natuurlijk van geen kant, want zonder de Heere Jezus kun je niet zalig worden en kun je die losprijs onmogelijk betaald krijgen. Dat is inderdaad wel een probleem. Toch? Dat is het probleem van ons mensen. Dat is het eigenlijke probleem van ons leven te midden van zoveel andere problemen die er ook wel kunnen zijn in ons leven. Dit is het eigenlijke probleem, de zonde, onze zonde. De opstand tegen God, de baas willen zijn over de Here en zeggen, wij willen niet dat Hij koning is over mijn leven. Ik ben baas in mijn eigen bestaan. En daarom, gemeente, staan wij bij de Heere God in de schuld van nature. Er moet een schuldoffer betaald worden. En dat schuldoffer, dat is nou de Heere Jezus, zegt Jesaja in hoofdstuk 53, vers 10. Als zijn ziel, zegt hij, zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Ja, dat zal hij komen doen. En dat heeft hij gedaan. Dat weten wij uit het evangelie. Op Golgotha het offer van zijn leven gebracht. Zijn ziel gegeven. Zijn leven gegeven. Zichzelf gegeven om zo te dienen. De onderste weg te gaan. Niet de baas te zijn. Maar zichzelf te offeren. Op te offeren. En zo zondaren als wij los te kopen, vrij te kopen. En wij, nou voor u en voor mij en voor jou, is het belangrijk dat je je leven overziet. Elke dag, zeg maar, elke avond aan het einde van de dag, dat je even terugkijkt. Wat heb ik vandaag nou meegemaakt? Wat heb ik vandaag gezegd? Wat heb ik vandaag gedacht? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik nagelaten? Wat ik wel had moeten doen? En dan eerbiedig tegen de Heere God zeggen, Heere, als u mijn ongerechtigheden ziet, wie zal bestaan? Ik niet. Daarom kan ik zelf niet betalen. Het lukt me nooit. En hoe moet het dan verder? Wie moet dan betalen? De Heilige Geest wil je doen zien en doen geloven het wonder van dit lijdensevangelie. Bij u, maar bij u is vergeving, Heere, altijd al geweest om Jezus wil. In de Heere Jezus, in Hem is verlossing die zich als de losprijs heeft gegeven. Die voor mij u hebt gegeven. In de bangste zielenood. Daarmee, gemeente, ik hoop dat u het meemaakt vanmorgen. Daarmee zitten we in het hart van de zaak. Van welke zaak? Van de zaak waarvoor Christus op deze aarde is gekomen. Om zichzelf te geven, te offeren in ruil voor zondaren. Dat is het wonder van de plaatsvervanging. Zoals het zo diep onder woorden wordt gebracht in ons avondmaalsformulier. U hebt het vorige week nog gehoord en gezien. Hij voor mij, Christus in mijn plaats, daar ik anders zelf de eeuwige dood had moeten sterven. Zo diep, Maar zo mooi ook, hè, toch? Verzoening door voldoening. Dat is de zaak waar het om gaat. En dan moet je die boodschap natuurlijk niet voor zoete koek slikken en zeggen zo van, nou ja, natuurlijk, oh ja, hij heeft geleden, hij is gestorven, ja, natuurlijk, dan zijn we zonden weg, klaar is Kees, het is over en het is goed. Want je moet ook wel beseffen dat die hele boodschap van het kruisevangelie, dat dat tot ergernis is voor jezelf. Want de eeuwen door zijn tegen dat evangelie van het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus al zoveel mensen opgekomen. Hebben mensen tegen aangehikt en tegen aangeschopt. Mensen willen altijd weer, en ga maar na bij jezelf, in een soort religieuze goedwillendheid, wil je altijd weer iets doen voor God, iets doen voor Jezus. Hem dienen. In plaats van dat je je door hem wilt laten dienen. En dat je leeft van het gegeven en dat je leeft van genade. Maar dit is het evangelie. Niet ik ben de losprijs, maar Christus is de losprijs. Hij zal die drinkbeker leeg drinken. Die gevuld is tot aan de rand met de toren van God over mijn zonde. Hij zal de vloek dood sterven. Dat is de losprijs die hij betaalt. Gemeente, wat een vraag. Heb je dan die losprijs, heb je deze Christus in je leven nodig gekregen? Want schuld, dat is altijd weer een heel weerbarstig begrip in het leven, hè? Dat geldt al van financiële schulden die er in het leven kunnen zijn. Dat is vaak een heel moeilijke problematiek. Maar ik denk vooral ook hier aan de schuld als een Bijbels begrip. Als God een God van liefde is, zegt iemand, dan moet je niet meer over schuld praten. Dan moet je niet meer over de toren van God spreken. Het gaat meer om Jezus als een voorbeeld. En minder om hem als een losprijs, zeggen mensen. En daar heb je het dan weer, hè? Je niet door hem willen laten dienen. Intussen moeten we ook niet denken dat het vroeger makkelijker was om je schuld aan de Heere te belijden. Dat is nooit makkelijk geweest. Zie je bij Adam en Eva al. Ze komen maar zo niet voor de dag om hun zonde te belijden. Je ziet het bij de Farizeeër uit de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Geen haar op het hoofd van die man denkt eraan om ook maar één zonde te belijden aan God. Integendeel, hij komt met allemaal goede daden op de proppen om die aan de Heere te vertellen. En wie weet hoe lang de verloren zoon er wel over gedaan zal hebben voordat hij naar huis ging en tegen zijn vader ging zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En niet alleen ongelovige mensen vinden het moeilijk om hun zonde te belijden en hun schuld. Ook gelovigen vinden dat moeilijk. Ze moeten er steeds weer toe gebracht worden. Neem nou de gelovige David. Pas na veel uitstellen en tegenstribbelen en omwegen komt hij in Psalm 32 en ook in Psalm 51 tot de schuldbelijdenis. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. In het leven van Gods kinderen zie je dus ook, gemeente, dat het niet zo makkelijk is om je zonde weer opnieuw te belijden. Nieuwe concrete zonden leiden weer tot nieuwe schuld en die moet weer opnieuw beleden worden. En hier, waar het evangelie verkondigd wordt, in de kerk, daar leer je, daar kun je het leren om je zonde en je schuld te zien en om die ook te beleiden door de verkondiging van het woord van God en door het gebed. Die verootmoediging en die schuldbelijdenis zijn een oeroud onderdeel van de christelijke kerkdienst. En de Heer Jezus leert ons ook elke dag te bidden, vergeef ons onze schulden. Gemeente, hoe staan we daar dan zelf in? als we dat zo horen vanmorgen en zeggen? Hoe sta je daarin als ouder, als jongere? Ben je daarmee bezig in je leven? Het is de Heilige Geest die het je vanmorgen wil laten zien. Uw ongehoorzaamheid aan God. Dat je weer zijn gebod overtrad. Het gebrek aan hoogachting voor de Heere. Dat je weer jezelf in de lucht stak. Dat je God niet erkende. Dat je weer eigen baas was. En niet zijn wil betrachtte. Het is de geest van Christus. Die door de verkondiging van het lijdensevangelie schuldige mensen doet vluchten tot hem. Opdat het ook voor u en voor jou zal gelden wat een psalmist heeft gezegd. Zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig, onschuldig zijn verklaard. Dankzij die losprijs, Jezus Christus, en dankzij door het geloof in hem, onschuldig voor God. Opdat je het vast en zeker zult geloven, Christus heeft de losprijs betaald en hij deed dat ook voor mij. Ja, dan is hij niet alleen je losprijs, dan is hij ook je koning, gemeente, om hem te volgen en hem te dienen. Jawel, dat is het derde. De koning is hij, de koningknecht. Hij is ook de koning. Ja, hij is de knecht. Hij kwam om te lijden, hij kwam om te sterven, om zich te vernederen. Maar daarna is hij door zijn vader uitermate verhoogd. In de opstanding, in de hemelvaart. En heeft een naam gekregen boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich iedereen zou buigen. Wie dan ook. En hem zou belijden dat hij de Heer is. Je koning. Je baas. En trouwens, als je het evangelie nagaat, dan zie je dat in het leven van Jezus dat dienen ook al wel is begonnen, toch? Want mensen dienden hem van hun goederen. En ze gehoorzaamden hem. En ze volgden hem. Allemaal mensen voor wie de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. In de tekst zegt Jezus zo mooi, gemeente, dat het er velen zijn. De Zoon des Mens is gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Niet maar voor een paar, voor velen. En wie zijn dat dan, die velen? En zul jij daar dan ook bij zijn, bij die velen? En u, die velen voor wie Jezus de zaligmaker is? Want alleen dan kun je door hem en zul je door hem behouden worden, tot in het eeuwige leven. Toen de Heer Jezus op de aarde was, was het volk van zijn volgelingen nog maar heel klein. Een paar discipelen en wat mensen eromheen, dat was het wel zo'n beetje. Gij klein kuddeke, zegt hij dan. Nou, tegen die achtergrond, dat het er maar een paar zijn in die tijd, klinkt het wel heel veelbelovend. Velen, een rantsoen voor vele zondaren. Dat wil zeggen, de discipelen zijn wel de eersten, maar zeker niet de laatsten en ook niet de enigen. Het volk van Christus, dat zal groeien en uitgroeien tot een schare die niemand zal kunnen tellen. Jesaja die profeteert er ook al over, hè? We lazen dat in hoofdstuk 53. Mijn knecht, de rechtvaardige, zal velen rechtvaardig maken. En hij zal de zonden van velen dragen. Laten wij daarom niet klein denken van de Heer Jezus. En laten we niet klein denken van de kerk van Christus, ook niet in onze tijd van secularisatie. Christus zelf die zorgt ervoor, en dat merkt u ook wel toch, gemeente, door zijn Heilige Geest, dat er toch een volk zal zijn wat hem dient. Er is ruimte genoeg bij de Heer Jezus. Voor wie? Voor elke zondaar die tot hem vlucht. Wat zegt de apostel niet? Dat Christus volkomen kan zalig maken ieder die tot hem, tot God gaat. Daarom jongens en meisjes, ik zou zeggen, zoek Jezus jong. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En dat volk van Christus, dat wordt herkend aan hun daden. Dat ze hem als koning dienen. Aan de vruchten kent men de boom. Christus noemt de vruchten van de liefde en van het onderlinge dienstbetoon. Wie groot onder u wil zijn, die zal uw dienaar zijn. We hoorden van die zonen van Zebedeeus die de ereplaats willen krijgen. Maar daar gaat het helemaal niet om dat je de belangrijkste plaats krijgt en dat je de baas bent. En Jezus die maakt duidelijk, die is de meeste die de ander dient. Dan moet je wel even op je in laten werken. Hè? Dan ben je groot als je klein wordt voor een ander. Dan ben je belangrijk als je de minste bent voor elkaar. Dat is een omkering van denken, gemeente. Een omkering van waarden. Dat is een bekering. Dat vraagt bekering van je hart, van je denken, van je gemoed. Het gaat in het christenleven niet om een competitie om de eerste te zijn. Zoals bij de grote wereldleiders. Vaak met fraude en met geweld. Maar het gaat in het christenleven om een competitie om de minste te zijn. Niet de baas, maar de dienaar. Het gaat in het koninkrijk van God niet om een wedstrijd om te winnen, maar om een wedstrijd om te verliezen. Nou, dat is vreemd, zegt de jongen of een meisje, want als je wedstrijd doet, dan wil je toch winnen. Ja, maar bij God moet je het verliezen. Eerst je verliezen aan de Heer Jezus en dan ook je verliezen aan elkaar. Elkaar dienen door de liefde. Het komt dus aan op zelfverloochening, op dienende liefde, als vrucht van de geest van Christus. Het gaat er voor het volk van Christus niet om hoe je zoveel mogelijk een ander voor jou kunt laten doen, maar hoe jij zoveel mogelijk beschikbaar bent voor een ander. Wie werkelijk door Christus van zijn zonde en van zijn schuld is verlost, die moppert niet meer als een ander je hulp nodig heeft. Die werkelijk leeft door het geloof van de losprijs die Christus is. Die zal ook uit dankbaarheid een ander willen dienen. Je wordt een klein diakentje. Ja, zegt iemand, maar dat klinkt wel heel mooi allemaal. Maar is het ook allemaal niet een beetje idealistisch? Want we blijven zondaren. Nou, laten we eerlijk zijn, gemeente, ook in de kerk, ook in de christelijke gemeente, zijn nog heel veel mislukkingen wat dat betreft. We moeten het inderdaad niet idealiseren. Want ook in de kerk zijn conflicten. En ook in de kerk is grensoverschrijdend gedrag, ook op seksueel gebied. Ook in de kerk is hoogmoed. Dat baas willen zijn, dat is zomaar niet weg uit je leven, helaas. Je moet er tegen vechten en tegen strijden. En daarom is dat woord van Jezus voor u en voor mij zo ontzettend belangrijk vandaag. Opdat wij zelf onze zonden, mijn zonden, ontdekken. En ze belijden voor de Heere. En daartegen strijden. En aan de Heere vragen om de vergeving. Dankzij zijn losprijs. En om de vernieuwing bidden door zijn Heilige Geest. Laten we daarom zien op de Heer Jezus. Opdat zijn gezindheid de onze zal zijn. En we daarin mogen volharden door zijn kracht. Want hij is de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En wie zo door de genade van God tot het volk van Christus behoort, tot die velen die hem als hun koning erkennen, die zal straks in zijn hemels koninkrijk hem eeuwig mogen dienen. Met alle liefde en met alle blijdschap in je hart. En dan zal je door zijn genade ook de ereplaats mogen ontvangen. Want in het koninkrijk van God zijn alle plaatsen ereplaatsen. Uit genade ontvangen en tot eer van de Heere, de drie enige God. Amen. En laten we daarvan zingen om de Heere te dienen met Psalm 143 en daarvan het tiende vers. 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Laten we samen de Heere danken en ook onze voorbeden doen in de dankzegging. Op 10 maart jongstleden mocht mevrouw G. de Bruin Nel de leeftijd van 75 jaar bereiken. En daar willen we de Heere vanmorgen voor dankzeggen. Laten we danken en bidden. Trouwe Heere, barmhartige en heilige God, wat we samen gezongen hebben, daar bent u vanmorgen mee bezig geweest. Want we hebben het opgezongen, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heere, om niet onszelf te dienen, niet onze eigen baas te zijn, maar u te dienen, naar u te luisteren. Maar bijzonder wilde u ons ook leren om ons door u te laten dienen. In dat rantsoen wat de Heer Jezus heeft gegeven. Die losprijs van zijn eigen leven. Door te lijden. Door te sterven. Aan het kruis van Golgotha. En daar de vloek te dragen. Opdat hij voor ons de zegen zou verdienen. De zegen van de vergeving van de zonden. En de zegen van het eeuwige leven. Heere, wij danken u voor dit woord, voor dit lijdensevangelie. Hoe ingrijpend het ook was en is, dat u dat wilde doen, Heere Jezus. Die lijdensweg, die vernedering te gaan. En dat helemaal vrijwillig. Maar juist om mensen als wij te redden van de eeuwige ondergang. En te brengen in het eeuwige leven. We bidden u dat u het zegent door uw geest. In onze harten. In onze levens. Van ouderen van jongeren, van kinderen, opdat we U, Heere Jezus, vertrouwen en geloven en liefhebben. En dat we weten, U bent ook mijn Heere, U bent ook mijn Koning, U bent ook mijn losprijs, mijn zaligmaker. Heere, zegent Gij dit woord, opdat wij niet meer van onszelf zijn, maar dat wij het eigendom zijn van Christus, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Gedenk ons ook in alle dingen van het dagelijkse leven, opdat we vanuit dit evangelie ook mogen leven dag aan dag, om niet meer zelf baas te willen zijn, maar naar U te luisteren, op U te letten en op het welzijn van andere mensen. Heere, zegen ons zo binnen de gemeente en ook in de contacten met andere mensen. U weet wat we nodig hebben. We bidden U dat U overal in deze wereld Uw woord wilt zegenen als het daar verkondigd wordt en doorgegeven wordt. Ook door zending en evangelisatie. Wat hebben ook andere landen en volken en mensen ditzelfde woord nodig als wat wij ook nodig hebben. Heere, bewaar Uw kerk die vervolgd wordt. Bewaar ze om te volharden. Bewaar ze bij Uw genade. Wil ook de vervolgers genadig tot bekering brengen, zoals U eens Saulus van Tarsen tot bekering hebt gebracht. En U mocht het woord gaan verkondigen in Uw koninkrijk. Zegent Gij Uw volk Israël, opdat ze in vrede mogen leven in het Midden-Oosten, ook te midden van andere volken die het op hen gemunt hebben. Zegent Gij Uw volk Israël, ook door de prediking van het evangelie van Christus, opdat ze die lang geleden beloofde Messias en zaligmaker zullen geloven zoals Hij is beloofd, en ze met vrede in hun hart met U mogen leven. Heere, we bidden U ook voor ons land en voor ons volk. Wilt U ons nabij zijn, ook in de komende week, als er de gemeenteraadsverkiezingen zullen zijn. We zien overal de aanplakbiljetten hangen. Partijen willen de grootste worden, de meeste invloed hebben, de baas zijn. We bidden U dat zulke mensen gekozen zullen worden die U willen dienen, die dienstbaar willen zijn aan U, de levende God, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. En dat ook hier in deze gemeente de voortgang van Uw woord en de voortgang van het dienen van U bevorderd zal worden, ook door de gemeenteraadsverkiezingen als een middel in Uw hand. Heere, we hebben dat helemaal niet verdiend. We erkennen onze zonden ook als maatschappij, dat er zoveel afdwaling is van Uw 10 geboden en van heel Uw woord. Wees Gij ons alstublieft genadig en wil mensen doen opstaan die ook in de politiek, ook in de gemeenteraad, ook in de regering van steden en dorpen willen luisteren naar wat U ons daarin voorhoudt tot heil en welzijn van ons mensen. Want in het houden van Uw geboden ligt grote loon. Heere, zo leggen we al deze dingen bij U. Hoor ons en gedenk ons uit genade in de vergeving van onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we onze slotzang zingen van Psalm 34 en daarvan het eerste vers en het elfde vers. Psalm 34, vers 1 en 11. Nu hebben we een heleboel voorbeelden gedaan, gemeente, maar ik bedenk dat ik mevrouw De Bruin vergeten ben om voor de verjaardag te danken. Maar dan wil ik de felicitatie onderstrepen. Laten we thuis de Heere danken voor de bewaring van haar leven. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.